Het is weliswaar even geleden dat ik bij u was, maar toen lazen we uit Zacharia. En ik dacht, daar ga ik vanmorgen gewoon mee verder. Hoofdstuk 4. Als u wil weten hoe het met die eerste drie was, moet u denk ik naar Jeanette toe om te kijken of daar nog een en ander van te herhalen is. Denk het wel. Maar ik ga nu met u verder bij Zacharia hoofdstuk 4. Het is het vijfde visioen, de gouden kandelaar en de twee olijfbomen. Ik lees uit de HSV. Dan weet u dat. Er zijn tegenwoordig allerlei bijbels die gebruikt worden in diensten en in kerken. En dat is van de Statenvertaling, NBG, NBV en de HSV. De laatste heeft mijn voorkeur. Ja, dat is de Henk Schoutenvertaling, dat begrijpt u. Schat hem niet te hoog in. Schat hem niet te hoog in. De herziende Statenvertaling is een mooie vertaling. En ik lees met u de engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. Hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik, ik zie een kandelaar geheel van goud met een olievaartje aan de bovenkant ervan en daarbovenop 7 bijbehorende lampen met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Met 2 olijfbomen ernaast. 1 aan de rechterkant van het olivaartje en 1 aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de Heere tot Zerubabel, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen. Onder luid geroep, genade, genade, zei hem. Het woord van de Heere kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die 7 blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel. Die 7 zijn de ogen van de Heere, die over heel de aarde trekt. Daarna antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die 2 olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? En voor de 2e keer antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die 2 olijftakken die door 2 gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen? Toen sprak hij tot mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop zei hij, dat zijn de 2 gezalfden die bij de Heere van heel de aarde staan. Tot zover lezen uit Gods woord. Het vorige deel ging over de hoge priester Jozua. En daar hebben we over nagedacht. En we hebben in Jozua, de hoge priester, een type gezien, een beeld, een voorbeeld. Dus eigenlijk een profetische gestalte van iemand die na Jozua zou komen. En in die persoon die komen zou, zou dat wat in Jozua voorafschaduwd is, in heerlijkheid werkelijkheid worden. En we hebben daarop gewezen, Jozua is een type, een beeld van Jezus Christus. Maar naast Jozua, en vanmorgen komt die persoon meer in het centrum van onze belangstelling, naast Jozua zien wij Zerubabel. En ook Zerubabel is ook zo'n type, zo'n beeld, zo'n voorafschaduwing van iemand in wie alles veel heerlijker volmaakt werkelijkheid zal worden, namelijk dezelfde Jezus Christus. Beide personen wijzen in leven, in werk, in functie, in taak, in roeping naar de Heer Jezus. En in Jezus Christus zien wij de priesterlijke bediening en de koninklijke, want bij Zerubabel gaat het om dat laatste. Bij Jozua om de priesterlijke, maar bij Zerubabel om de koninklijke. Profetie. Het is profetie, het is voorzegging. Dat betekent dat het wijst naar dingen die in de toekomst werkelijkheid zullen worden. God is een God met een plan, is een God met een structuur. Is een God die een doel voor ogen heeft en zich daarvan niet laat afleiden. Hij realiseert op zijn tijd datgene wat hij in zijn gedachten heeft voorbereid. Hij is een schepper en hij schept. En hij schept nieuwe dingen. Satan daarentegen wil ook als God zijn, maar hij kan niet creëren, hij kan niet scheppen, hij kan niet maken, hij kan alleen kapot maken. Hij kan verwarring stichten en dat is hij. Hij gooit alles door elkaar, maakt kapot. Maar God, God heelt, God geneest, God houdt zich aan zijn plan. En wat Gods plan is, wat hij wil realiseren, en met wie hij dat wil doen, dat is ons niet onbekend. Hij openbaart dat steeds. Dat doet hij door middel van profetie. Door middel van voorzegging. En hij zegt al tegen Abraham, en dat staat in Genesis 18 vers 16. Zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. En Abraham is de vader van alle gelovigen. En wij mogen weten dat wat de Heere God tegen hem zegt, eigenlijk ook tot ons gezegd is. God wil niet verbergen, maar hij wil openbaar maken. Hij wil tonen, hij wil laten zien. En daarmee wil hij ons ook bemoedigen. Wanneer wij inzicht hebben, worden we niet overvallen door dingen die gebeuren. We zijn dan niet in onzekerheid. Maar we zijn een klein beetje deelgenoot geworden door middel van die profetie aan het grote plan wat de Heere God heeft. Dat wil niet zeggen dat alles ons pasklaar in hapklare brokken wordt gepresenteerd, aangereikt. Het is tussen de Heere God en ons een interactie. Het is een gesprek, zo u wilt, een leerproces. En dat vraagt wel inspanning, vraagt wel toewijding. Maar wanneer wij tijd nemen, aandacht geven aan, dan worden wij betrokken bij het plan van God en gaan er meer van zien. De Heere God wil ons dingen openbaren en hij heeft ons verstand gegeven. En dat verstand, dat mogen we gebruiken. Het woord van God tegenspreken, dat is onverstand. Maar wij mogen leren. En dat leren, dat vergt inspanning en dan moet je helder van geest zijn. Dan moet je wakker zijn. Zijn wij wakkere christenen? Niet altijd even wakker, denk ik. We zijn niet altijd even alert. Soms zijn we ook wel een beetje ingedut. Of we zijn met andere dingen bezig die dagelijks op ons afkomen. En dan maalt dat soms lang door. En dat trekt ons niet zelden weg van de overdenking van het woord dat de Heere God ons heeft gegeven. En dan moeten we opnieuw opgeschud worden, wakker gemaakt worden, bij de les gehaald worden. En dat is wat de engel hier bij Zacharia doet. Is dat toch wel mooi als je een engel hebt die je even wakker komt schudden. Ik ben vanmorgen wakker geworden, er was geen engel, maar er was een wekker. U begrijpt misschien wel het verschil. Maar als het ware, laat die engel die grote wekker aan ons oor aflopen. En ik heb even gedacht, zal ik een wekker meenemen? Maar ja, om die precies op dit moment te laten aflopen, die dingen zitten ook nog aan de stopcontact vast, dat gaat niet meer zo makkelijk. Maar ik hoop dat u wakker bent, dat u erbij bent. Paulus schrijft, laten wij niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Ook dat is een element, nuchter zijn. Je niet door emotionele zaken laten meeslepen, wordt vandaag veel gedaan. En Petrus die zegt, ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden. Wakker, nuchter, zegt Paulus. Ik ben het verplicht, zegt Petrus. En de Heere Jezus zegt, indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief. En gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Dus ook de Heere Jezus bepaalt ons erbij dat we wakker moeten zijn. Bezig moeten zijn met wakkere gelovigen. Maar ik denk soms, en ik zeg het toch maar, dat wij een ingedut christendom hebben vandaag de dag. Waar men gaat voor het sfeertje. Waar men gaat voor ja, een stukje gezelligheid, een stukje vermaak. Een leuk liedje, een leuk orkestje vooraan in de kerk. Dominee, niet al te lang spreken. Ga ik alweer te snel door de bocht. Maar wij moeten heilige navolging bij ons hebben. Wij moeten luisteren. Wij moeten aandacht hebben voor het woord van de Heere God. De engel wekte Zacharia zoals men iemand wekt uit de slaap. Dat is dus nu ook aan ons gezegd. Bewaar het pand dat u toevertrouwd is. En dan komen we bij de tekst. Wat ziet gij? Ziet u dat voor u? Zacharia wrijft de slaap uit de ogen. Hij knippert misschien tegen het licht. Hij zoekt zijn oriëntatie. En dan die vraag, wat zie je nu? Dat vraagt iets van Zacharia, het vraagt ook iets van ons. Wij moeten iets voor ogen nemen. Wij moeten ook iets gaan zien. Wij moeten een afweging maken, erover nadenken, daarvan leren. Wat ziet u? Ik ben bang dat veel kerkmensen niet veel meer zien. Verblind door de glitter en de glamour van de showlampen die dikwijls in kerken gevonden worden en de decibels over de deinende mensen. Maar zien we nog waar het om gaat? De essentie, het wezenlijke. In onze wereld valt dat niet mee. We zijn verwende mensjes geworden. Wij willen alles instant, per direct. Zo makkelijk mogelijk, eenvoudig mogelijk. We googelen wat af achter de computer en we typen in het zoekbalkje en pat, daar staat het antwoord. Maar dat meneer Google een voorselectie heeft gemaakt en die informatie naar boven komt waar het meeste voor is betaald en dat wij dus zo gemanipuleerd worden, dat realiseren we ons niet altijd en we zoeken niet meer verder. Zelfstandig denken, analyseren, onderzoeken. Verstaan we wat de Bijbel zegt? Zogenaamde Bijbelleraren en niet zelden leraressen, wat al in tegenspraak met de Bijbel is, verkondigen aan de verwende mensen eigen verdichtsels. Zo zegt Paulus dat in 1 Timotheus 4. Dus ik bedenk het niet, Paulus zei het al. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verstaan, omdat hun gehoor verwend is, voor zichzelf leraars zullen verzamelen. Ik denk dat dat vandaag de dag veel het geval is. Dat men in kerken een boodschap zoekt die de mensen past, die lekker zit. Terwijl het evangelie, de Bijbelse boodschap, niet zelden confronterend is. Wakker worden. In geestelijk opzicht belangrijker dan ooit. Letten op wat we zien en horen. En er komt een veelheid aan ideeën, aan inzicht en impressie op ons af. Er is onwaarschijnlijk veel informatie. Maar het meeste is bagger. Maar daarom moet je scherp toezien. Ook op kerkelijk, misschien wel juist, op kerkelijk erf. Alles wat zich aandient als christelijk, als evangelisch of als bijbels. Heb je iets van de week gelezen in de krant? In Amerika, een 22-jarige dominee. Wel redelijk jong om oudste te zijn, maar goed. Die neemt bepaalde woorden van de Heer Jezus. Die nam slangen mee en gif. Want je mag ze oppakken, staat er in de Bijbel. En gif mag je drinken. De man is gearresteerd, hangt een gevangenisstraf boven zijn hoofd. En ik denk terecht. Hij brengt mensen in gevaar. En dat maakt naar mijn idee het woord van God belachelijk. Maar goed. In Berea waren andere gelovigen. En die waren wat minder naïef en wat minder gemakzuchtig dan velen vandaag. En dan lees je in Handelingen 17 vers 11. Deze, de broeders in Berea, deze onderscheiden zich gunstig van die Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen. Maar de gunstige kant zit nog iets verder. En dagelijks de schriften nagingen of deze dingen zo waren. Wordt er in de gemeente nog gevorst nagezocht om te kijken of datgene wat die dominee, die bijbelleraar of wie dan ook zegt, ook inderdaad bijbels verantwoord is, juist is. En weet je wie de dominee was daar in Berea? Dat was de apostel Paulus. Paulus bracht hen het evangelie en ze waren tot geloof gekomen en hij onderwees hen en ze keken toch naar wat Paulus zegt, klopt dat wel? Geen aanzien des persoons, gewoon onderzoeken, is het bijbels juist correct? Ze maakten studie op datgene wat Paulus hen gaf. Wij wrijven met Zacharia de ogen uit en we gaan er goed voor zitten. Wat ziet gij? Ik zie een kandelaar geheel van goud, met een olievaatje aan de bovenkant ervan, en daarbovenop 7 bijbehorende lampen, met telkens 7 toevoerbuisjes aan die lampen, die daar boven zitten. Ziet u dat ook? Die gouden kandelaar, 7 lampen erop, die toevoerbuisjes, die olie, die daar vloeit, compleet. Dat is nog niet alles, Zacharia gaat nog wat verder, met 2 olijfbomen daarnaast. Aan de rechterkant en aan de linkerkant van dat olievaatje. Hebt u het scherp voor ogen? Gouden kandelaar, lampen daarbij, bomen. Ja, maar wat stelt het voor? Wat betekent dat? Nou, wanneer u zich die vraag stelt, bent u goed gezelschap, want Zacharia snapte het ook niet en die vroeg hetzelfde. Wat betekenen deze dingen? Het heeft dus iets te betekenen. Er zit een betekenis aan. Het gaat niet om de lamp, hoe mooi ook. Het gaat niet om de olijfbomen daarnaast, hoe bijzonder ook, hoe prachtig ook. Maar het heeft een betekenis. Het staat ergens symbool voor. Het wil iets laten zien wat je in de materialen op zich niet ziet. Maar die materialen spreken van een diepere essentie. Zacharia ziet overigens iets wat hem bekend voorkomt. Denkt u maar aan de kandelaar in de tempel van Salomo. In de tabernakel. En waarschijnlijk stonden er bij de tempel van Salomo nog een stuk of 10 van die gouden kandelaren. Bij het altaar, het wasvat. Die gouden kandelaar symboliseert niemand minder, net zoals we dat bij Jozua en bij Zerubabel zien, Jezus Christus. Jezus Christus. Uit 1 klomp goud gedreven. Wat een prachtig beeld. Goud is natuurlijk al mooi groot, waardevol. Maar uit 1 klomp goud getimmerd, getikt tot die kandelaar met die 7 armen. Het is echt een vakman die dat kan. Het is niet aan elkaar geschroefd of gelast of gesoldeerd, weet ik veel. Maar uit 1 klomp Jezus Christus. Die de lichtdrager, het licht van de wereld brengt. Kunstig moet dat geweest zijn. Jezus Christus werd ook geslagen. Maar door dat lijden heen kon zijn licht gaan schijnen voor ons. Van Jezus Christus wist Zacharia niet. Maar dat dit alles met de heilige tegenwoordigheid van God en de voorzienigheid van God te maken had, was bekend. En van de olijfolie, die niet op zou mogen, zodat de lamp altijd zou moeten branden, wist hij ongetwijfeld veel meer over de bereiding daarvan dan wij. Maar wij weten van Jezus. Zacharia wist wel wat het was. Maar niet wat het betekende. We moeten goed opletten. Het antwoord is in 2. Vers 6 tot en met 10 is het antwoord op de betekenis van de kandelaar. En de versen 11 tot 14 geeft antwoord op de vraag naar die bomen rechts en links van die kandelaar. Zo moeten wij dat ook verklaren. We kijken eerst naar de kandelaar. Dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Je ziet dat beeld, je vraagt naar de betekenis en dan krijg je, dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Zerubabel betekent gezaaid in Babel. Dat is de betekenis van de naam Zerubabel, gezaaid in Babel. Zerubabel is een nazaad van David, de koning. Dat is dus iemand met koninklijk blauw bloed, zo u wilt. Ook met koninklijke aspiraties. Landvoogd van Juda, zo lezen we in Haggai 2. Maar net als de anderen was hij teruggekeerd vanuit Babel naar Juda, naar Jeruzalem. Het volk was ruim 70 jaar eerder door Nebukadnezar van Jeruzalem, Juda naar Babel gevoerd. En die ballingschap zou 70 jaar duren, had de Heere God bij monden van Jeremia voorzegd. En na die 70 jaar mocht het volk terugkeren. In Babel werden kinderen geboren, gezaaid, zo u wilt. En Zerubabel was één van hen, gezaaid in Babel. Maar hij was één van hen, van die ongeveer 45.000 personen, die ruim 70 jaar later terugkeerden. En we vinden hem te midden van de teruggekeerden, gerepatrieerden. En wat willen die? Ze willen stad en tempel herbouwen. Maar het was één grote puinhoop. Nebukadnezar had de stad laten verwoesten. De tempel was plat gegooid. Daar overheen was puin gestort. Het was één grote berg, mag ik zeggen, rotzooi. Een hele klus om dat allemaal af te voeren. En dat allemaal met blote handen, want bulldozers en vul het allemaal maar in. Dat was er nog niet. En dan een betrekkelijk kleine groep mensen, te midden van vijandschap. Die berg staat symbool, denk ik, ook voor alle zorg, voor alle obstakel, voor alle problemen die wij misschien ook wel eens in het leven tegenkomen. Het volk was teruggekeerd, enthousiast in het begin, maar het gaat niet vanzelf. Erkennen we dat niet een beetje? Er gebeuren dingen in ons leven die ons blij maken, die ons enthousiast maken, waar we voor willen gaan. Waar we de mouwen voor opstropen, maar na kortere of soms wat langere tijd, dan valt het toch tegen en dan komt de slee erin. Dan worden we moe, raken we geïrriteerd, beginnen te pruttelen, verwijten, teleurstelling, vul het allemaal maar aan. En dat kan allemaal gebeuren als het tegen zit. Als het niet lukt. Het kan zijn op school, je voelt je alleen. Het kan zijn op je werk, met al die collega's om je heen, maar toch alleen. Het kan zijn in de straat, in de familie, toch alleen. Het kan zijn in een kerk, toch alleen. En dan wordt het afgebroken. Zerubabel en die anderen, ze deden wel hun best, maar het ging niet. Het kwam niet echt van de grond. Waarom niet? Nou, dat is wat hier geopenbaard wordt. Het gebeurt vanuit een verkeerde houding. Het gebeurt vanuit de verkeerde sfeer, vanuit de verkeerde mentaliteit. De engel geeft de boodschap door, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest. En dat laat iets zien van de houding waaruit er gewerkt werd. Zerubabel en de zijnen, ze willen wel, ze spannen zich ook wel in. Het klopt niet, want ze doen het zelf. Het is hun werk. De basis deugt niet. Hoeveel kerkenwerk is mensenwerk, vrees ik. En hoe staan wij in het leven? Wat zijn onze uitgangspunten? Zoeken we de wil van de Heere God te doen? Jawel, maar ondertussen maken we onze plannen. En we hebben onze plannen klaar aan het einde van de vergadering en we danken de Heer. Maar begrijpt u wat ik bedoel? Is het echt zijn plan geweest? Echt zijn wil? Doen we het vanuit zijn geest? Is hij het die ons leidt of fixen we het uiteindelijk zelf? En de tegenslag kan zo groot worden dat je er niet meer in gelooft. Ontmoediging. Geldt misschien ook wel voor het zoeklicht. Wanneer dat ons werk is, mensenwerk is, en niet het werk van de Heer, waar komen we dan uit? Wij moeten daarvoor waken dat God, Gods geest, ons leidt, ons stuurt. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Opvallend, Zerubabel is van het toneel verdwenen. De dingen zijn door hem niet afgemaakt. Hij was toch het type van Jezus Christus? Is het werk van Jezus Christus ook afgebroken, niet afgemaakt? Hoe zit dat nou precies met die Zerubabel? We moeten, denk ik, hier de boodschap verstaan. Uit deze dingen leren we dat het volk teruggekeerd uit ballingschap. En het volk wat profetisch, priesterlijk en koninklijk mag zijn, nog niet klaar is voor die taak. Terug in het land, maar nog niet terug echt bij haar God. Zerubabel werd in alle waarschijnlijkheid teruggefloten naar Babel. Hij werd als het ware opnieuw in Babel gezaaid. Opnieuw in dat land van ballingschap. Iets wat we herkennen. Toen Jezus, de koning, kwam uit dat geslacht van David, verwachtte het volk een vrijheidsstrijder. Het volk verwachtte kracht en geweld, oprichting van dat rijk. Maar Jezus, met dat blauw bloed, koninklijk bloed, werd uiteindelijk gezaaid in de aarde. Gezaaid onder de volkeren door middel van de gemeente, zou je vandaag kunnen zeggen. Want zijn lichaam zijn wij. Maar het plan van God is nog niet tot voltooiing gekomen. En ook het volk zelf, Israël, werd 70 na Christus ook weer gezaaid onder de volkeren. De stad verwoest, de tempel vernietigd. Faalt Gods plan? Of is dit Gods plan? We lezen ook van de sluitsteen. Dat was de laatste steen van een bouwwerk in die dagen en werd geplaatst boven de deur. De muren werden opgetrokken, het dak zelfs meestal al gelegd, maar dan als laatste die steen die als een wig zichzelf vastklemde tussen de muren. Dan is het gebouw klaar. Wij belijden dat Jezus Christus de hoeksteen is, de sluitsteen, de deur. Door hem hebben we toegang tot het gebouw. Jezus kwam als Jozua, over hem spraken we dus alweer even geleden, als hoge priester heeft hij het volmaakte offer gebracht. Hij was zelfs het lam dat zichzelf gaf. Maar het koningschap heeft hij nog niet aanvaard. Hij werd afgewezen. De sluitsteen werd nog niet geplaatst, nog niet klaar. Toen niet ten tijde van Zerubabel, maar ook niet zoveel jaar later toen Jezus Christus er kwam. Maar de profetie is nauwkeurig. De kandelaar staat voor het licht van de Heer en voor het werk van de geest, de olie die dat laat branden. Gods geest wil, zal Israël helpen. Maar zij doen ook vandaag nog de dingen in eigen kracht. Totdat het moment dat die sluitsteen wordt aangedragen en de voltooiing van Gods plan plaatsvindt. Wanneer Jezus opnieuw komt, dan zal hij koning worden. We komen bij het tweede deel van de verklaring, die olijfbomen. Wat betekenen die twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant daarvan? Het volk van God wordt in de Bijbel vaker vergeleken met bomen. De wijnstok, vreugde, blijdschap, overvloed, vijg, heling, genezing en de olijf licht. Licht voor de wereld. Staan daar naast die kandelaar als garantie voor productie van olie, zodat de heerlijkheid van God en van Christus schijnen zal. Wat is de betekenis daarvan? Dan staat er in vers 14, dat zijn de twee gezalfden die bij de Heren van heel de aarde staan. Korte termijn en een lange termijn verklaring, denk ik. Zacharia heeft het allemaal niet gezien of begrepen direct. Daniël die geeft ook aan dat de dingen pas in het einde der tijden, dat is in onze tijd, verklaard duidelijk zullen worden. En wij leven in die tijd. Nou, wat de korte termijn die tijd betreft, dan gaat het om de mannen die we al noemden. Jozua, de hoge priester. en Zerubabel uit het koninklijke geslacht van David. Door die beide mannen deed de Heer op dat moment een werk. Hij wilde daar herstel brengen. Het volk moest door hen voorbereid worden op de komst van Christus. In Christus zelf vloeiden de ambten samen in één persoon, koning en priester bij uitstek. Maar daar nog zijn er twee personen. Zijn Jozua en Zerubabel erin geslaagd het volk klaar te maken? Ten dele toen de tempeldienst werd hersteld. Offers werden gebracht. En toen kwam Jezus Christus. Het offer voor de zonde van de wereld. Het werd ook gebracht. Dat is de diepe betekenis van zijn kruisdood. Christus is in zekere zin door zijn volk geofferd voor ons. Laten we voorzichtig zijn als we wijzen naar de Joden. God heeft een plan en wij kunnen dit allemaal niet doorzien. Maar het koningschap werd nog niet gerealiseerd. Zerubabel verdween weer, werd teruggeroepen en ook ik zei het al, Jezus Christus werd geen koning. Zerubabel verdween voor het koningschap aanvaard kon worden. Jezus Christus is teruggeroepen naar de Vader. Maar het was wel belangrijk wat toen gebeurde. Nog niet de grote vervulling. Dat is nog verhuld. Op het moment dat Christus weer komt om het koningschap te aanvaarden, ligt in de toekomst. Maar het was wel belangrijk. Er staat geschreven, de dag der kleine dingen. Wie veracht de dag van de kleine dingen? Zo kijkt onze wereld naar hetgeen gebeurd is. 2000 jaar geleden werd daar op Golgotha Gods Zoon ten offer gebracht. Hij die eigenlijk de koning van het volk Israël zou worden, werd door het volk en door de wereld tot nu toe afgewezen. Veracht. In de ogen van deze wereld is dat klein, kleine dingen. Onaanzienlijk. Maar zo moeten wij er niet mee omgaan. Wij moeten de dingen die gebeurd zijn niet verachten. En het is niet betekenisloos. Het gaat heen naar de toekomst. En in die toekomst spelen weer die twee bomen, die twee getuigen een enorme rol. In Openbaring 11 staat geschreven. Ik zal mijn twee getuigen macht geven. En zij zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profeteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. Er wordt verwezen naar Zacharia, naar die twee olijfbomen. Twee getuigen in Openbaring. Jozua, Zerubabel, op dat moment bij de terugkeer. Op een ander moment komen we Mozes en Elia tegen, de berg der verheerlijking. De wet en de profeten wijzen naar Christus. Met velen denk ik dat ook Openbaring 11 wijst op Mozes en Elia. Wet en profeten wijzen op Christus, die grote godsmannen uit de historie. Maar de toekomst zal duidelijk worden wie dat precies zullen zijn. En God komt tot zijn doel. En de wet wordt vervuld, werd vervuld in Christus. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. En straks zal de Heer Jezus ook koning zijn. En wanneer Mozes en Elia daar geopenbaard worden, dan gaat de hemel open. En dan is daar een stem van God zelf. Wordt wakker, hoort naar hem. En dan is het mooi, dan lees je daar in Matteüs 17, vers 8. Zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Hij is de zin van de geschiedenis. Hij is de zin van de profetie. Hij is doel van de profetie. De Heere God doet het in fasen. Naar ons idee had het allemaal anders gemoeten. Maar gelukkig gaat het niet naar onze ideeën. Want die zijn beperkt, kortzichtig en vervuld ook dikwijls van eigen belangen. Vul het allemaal maar in. Maar God volvoert zijn plan. En hij doet dat getrouw. Hij doet dat met zekere hand. En het zal denk ik niet lang meer duren. Dan zal de tijd vervuld worden. En dan zal de in Babel gezaaide gemeente, het lichaam van Jezus Christus, gebracht worden in het Vaderhuis. Spreken we de opname van de gemeente. De bruiloft van het Lam zal plaatsvinden. We zullen weer één lichaam worden, hoofd en lichaam samen. Zoals ook Adam en Eva oorspronkelijk één lichaam waren. Zullen wij die bijzondere eenheid met de Heer mogen hebben. En dan komt hij terug. En dan zal hij het koningschap aanvaarden. En er zal er vrede komen voor de wereld. Een geweldige toekomst. Mogen de Heere God ons in die hoop, met die verwachting sterken. En een blijmoedig getuigenis geven. Te midden van de duisternis die zo aandringt op ons leven. De Heer zij geprezen. Amen.